zich in, ze oefenen, zowel thuis als ook donderdagavond hier. Dat komt niet zomaar even uit de lucht vallen. Een heleboel dingen van God komen wel zomaar uit de lucht vallen, dat is waar. Dat is genade. Je kunt bidden om de zalving om piano te spelen. Dat doen sommige mensen en dan denken ze dat maar je moet ook oefenen, je moet ook spelen. Samenwerken met God heet dat. Ik breng jullie de hartelijke groeten van een aantal voorgangers uit Oekraïne. Wat mij opvalt is, ik heb dat in Afrika gezien, in Angola, waar een grote crisis is. Ook een politiek, maar ook economisch, een enorme crisis. Er komen de christenen elke avond bij elkaar om te bidden. En er is geen crisis in de kerk. Er is blijdschap, er is kracht, er is zorg voor elkaar. En dat zie ik ook in Oekraïne. Daar horen we niet zo heel veel van. Dit was dus afgelopen week een voorgangersconferentie. We zijn deel van, dat heet Ministers Fellowship Global. Dus eigenlijk wereldwijd willen wij David-Jonathan relaties ontwikkelen. Sterke relaties, dus niet een organisatie of een denominatie. Gewoon vriendschap ontwikkelen tussen leiders, tussen voorgangers en ook gemeenten. Uiteraard. Nou, de voorganger Alexander, die is hier wel eens geweest. De meeste van jullie kennen hem. Krachtige, imposante broeder. Hij doet echt een apostolisch werk daar. En er waren dus zo'n 55 voorgangers gekomen uit heel Oekraïne. Voor training, voor bemoediging. En ik heb dat samen met Raymond Manuhutu mogen doen. Die kennen jullie ook, denk ik. Raymond, hij is nu in Engeland gaan wonen. Omdat zijn vrouw Engelse is. En zijn kinderen ook. En hij is gepensioneerd voorganger, noemen ze dat, geloof ik. Ik weet niet helemaal wat daarmee bedoeld wordt. Maar we waren dus samen uitgenodigd. We hebben genezingsdiensten gehad, bevrijdingsdiensten. Ik heb wonderen zien gebeuren, ongelooflijk. Zaterdagmiddag hadden wij een dienst van 2, 's middags 2. En om 6:30 waren we nog aan het bidden voor mensen. Ik dacht op een gegeven moment, moeten ze wat gaan eten waarschijnlijk. Maar dan, dat was zo bijzonder. En wat ik ook bijzonder vond, is wij krijgen dat niet zo mee hier, maar elke dag sneuvelen er soldaten en burgers. Elke dag in Oost-Oekraïne, door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Gezinnen vluchten ook uit de Krim, Crimea, hè, de Krim. Die worden gewoon weggepest en het wordt helemaal dus omgevolkt. Omvolking, ik weet niet of dat een goed werkwoord is, maar u weet wat ermee bedoeld wordt. En dat is heel triest en we komen nooit in politieke dingen. We bouwen kerken, in welk land ter wereld ook. Het gaat om het koninkrijk van God. Amen. Maar mensen hebben het zwaar en ook gezinnen met kinderen vluchten. En dan gaan ze dus naar het westen, naar Lviv of Lutsk. En dan ben je heel erg begaan met hun situatie. Wij krijgen dat niet zo mee. En ik zou vanmorgen willen spreken over wat is nou een gezonde gemeente? Wat is een gezonde gemeente? Vroeger werd mij wel eens gevraagd op conferenties. Dat was een van de allereerste conferenties, werd ik nog heel goed. Dan werd me de vraag gesteld, how big is your church? How big is your church? Ja. Maar we hadden toen in Stadskanaal, ik was voorganger, en in Winschoten hadden we een kerk gesticht. Dus ik zei, ongeveer 350 en dan 400, 450. My church, 1000 people. Oh. En ze aan de andere kant, ze een voorganger uit Bulgarije, zei, my church, 3000 people. Oh, nou, ik denk, wat doe ik hier eigenlijk? Maar het gaat niet om how big is your church, hè? Hoe groot is je kerk, maar hoe gezond is je kerk. Amen. Dus als iemand mij dat nu vraagt, dan zeg ik, dit is een stomme vraag. Stupid question, heb ik laatst tegen iemand gezegd. Ik zeg, ik vraag jou ook niet, how big is your wife? Net zo'n stomme vraag. Hoe gezond is je vrouw? Toch? Hoe gezond is de kerk? Ja, halleluja. Nou, in Handelingen 11 lezen wij, Handelingen 11, over natuurlijk Saulus die tot bekering was gekomen en Paulus werd. Op de weg naar Damascus ontmoet hij Jezus. En dan zegt Jezus, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij valt op de grond en God raakt hem aan. Nou, en dan is er een voorbereidingstijd voor deze Saulus, die dus Paulus wordt. En dan, ik schets het even, het komt er een beetje als je de voorgaande hoofdstukken leest, en dan wordt ook de Heilige Geest uitgestort. De eerste christenen waren natuurlijk allemaal Joden. Oh, ja, kijk. Hier zie je even een... ja, kan ik het andere plaatje ook nog even zien? Met Jeruzalem erbij. Ik wou even de afstanden laten zien. Kan dat? Oh. Nou. Hier naar het zuiden, uiteraard, daar zie je al Haifa liggen. En hier in het zuiden is Jeruzalem. In Jeruzalem natuurlijk. Oh, ik had wel het kaartje helemaal groot opgestuurd. Hij wordt verkleind. Oké, doet er niet toe. Hieronder ligt Jeruzalem. Haifa, langs de kust, zo. Tel Aviv, Jeruzalem. Ja? Kunnen jullie het even voorstellen? Dus de eerste gemeente, Jezus is geboren daar, onder Jeruzalem, in Bethlehem. Dat is maar 5 kilometer van Jeruzalem. Hij is geboren, hij is daar gestorven aan het kruis. En de eerste christenen waren allemaal Joden. Dat is voor ons soms even wennen, want wij vergeten dat. Jezus was een Jood. Oh, ja. Dit volk was uitgekozen om alle andere volken te zegenen. En in de toekomst zal Jezus ook terugkeren, niet op de Mont Blanc, maar op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, zegt de Bijbel. Dus dat is iets bijzonders met Jeruzalem. Oh, welkom in de Helperkerk. Ja, nou. En dus daar ontstond de gemeente. Maar wat gebeurt er? Er komt vervolging. Er kwamen ook niet-Joden tot geloof. Jodengenoten wordt het wel genoemd. Jodengenoten. En dan komt er een enorme verdrukking en verstrooiing. Verdrukking en verstrooiing. En dan zie je ook hier weer gebeuren dat als er verdrukking is, als de overheid bijvoorbeeld zegt, je mag niet meer in de naam van Jezus prediken, en je mag hier geen kerk stichten, en je mag niet dit. En juist dan komt de kerk enorm tot bloei. Dat zie je door de eeuwen heen, zie je dat voortdurend. Nou, als het kaartje komt, dan zie ik het wel aan jullie ogen. Wat een grap. Was die er zo pas ook al? Nee. Oh. Nou, nu is het... hier moet je wel mee leren omgaan, hè, met deze technieken. Maar ik vond het wel mooi. Nou, hier zie je het dus heel erg duidelijk. Ik loop er gewoon even naartoe. Hier is dus Jeruzalem. Hier is Jezus geboren. Hier is het allemaal gebeurd. En er worden de christenen, die worden... verstrooid, vervolgd, en dan gaan ze richting Antiochië. Dat gaan we straks lezen. En dat ligt nu in het huidige Turkije, Hatay. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dat is Antiochië. Dat is nu Hatay. Dat ligt dus ongeveer op de hoogte van Aleppo. Zie je dat? En ik wil het graag gewoon eens even, deze Bijbelse situatie, gewoon eens plaatsen ook in de tijd van nu. Wat gebeurt er allemaal? Ja, hier zie je Hama en Homs. Als je goed kijkt kun je het huis van René en Rema zien. Die wonen daar. Dat klopt, hè? Ja, inderdaad. Dus, en op de hoogte, daar naar boven van Aleppo, Hatay, daar lag een gigantisch grote stad, Antiochië. Oorspronkelijk was het een Griekse stad, Antiochië. Is ook Grieks. vanuit het Griekse Rijk ontstaan destijds. Alexander de Grote enzovoort. Nou ja, we hoeven geen geschiedenisles, maar ik denk dat we dan iets beter begrijpen wat hier gebeurt. En dan ligt hier Adana. Ik ben hier wel geweest voor een studiereis. Links van Adana ligt Tarsus. Daar is Paulus geboren. Dat was de woonplaats van Paulus. Naast Adana. En dan zie je dus dat de christenen vanuit Jeruzalem moeten vluchten naar hier, naar Antiochië. Nu ligt het in Turkije. Er is ook een hele, toen het grote Syrië was, was het een van de vier hoofdsteden van Syrië. Gigantisch grote stad, zo'n 7 kilometer in doorsnee, van noord naar zuid, oost naar west. En op een gegeven moment woonden er zo'n 800.000 mensen. Nou, vroeger had je steden van 20, 30, 40.000, waren grote steden. Maar Antiochië was een mega stad. Nu gaan we even lezen, Handelingen 11, vanaf vers 19. Lees met me mee, want dan gaat het vallen. Dan gaat er iets bijzonders gebeuren. En ik zou eigenlijk dus willen zeggen, deze gemeente in Antiochië, dat was dus na Jeruzalem de tweede gemeente die ontstond. Wat was dit voor een kerk, deze Antiochië-kerk? Was het een gezonde kerk? Wat zijn de kenmerken van deze kerk in Antiochië? Zij dan die verstrooid werden, vers 19, door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsvond, die was gestenigd notabene. Stond Paulus bij, toen nog Saulus. Ze trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Dus ook naar Cyprus, naar het Griekse eiland. Vluchten de christenen naartoe, gewoon om veilig te zijn, want er was een enorme zware vervolging. Tot Antiochië toe, zonder iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. Maar er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen die te Antiochië komen. Het was een handelsstad, een grote stad. En ook tot de Grieken spraken en hun de Heere Jezus predikten. Wow. Jezus, de naam van Jezus werd gepredikt. En de hand van de Heer was met hen. En een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Heer. Hier gebeurden grote wonderen. Mensen kwamen tot geloof. Er zijn aanwijzingen dat deze gemeente ook in deze wereldstad een enorme opwekking heeft meegemaakt. Er wordt ook door een aantal kerkvaders aan gerefereerd. Ik heb er dus een beetje in verdiept deze week. Dat is heel interessant. En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem te oren. En zij vaardigden Barnabas af naar Antiochië. Ze hoorden, in Antiochië, daar wordt de Heilige Geest uitgestoten. Daar komen mensen tot geloof. En dan wordt Barnabas daar naartoe gestuurd, naar Antiochië. Toen deze aankwam en de genade van God zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Heer trouw te blijven. Zie je, je kunt tot geloof komen. Maar hier werd dus ook direct zorg besteed. Hier zie je ook dat vanuit de eerste gemeente in Jeruzalem er een hele gezond leiderschap is. En een verantwoordelijkheid dat het evangelie zuiver blijft. En dat we doorgaan, dat we volharden. Want blijf de Heer trouw, zegt hij. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En een brede schare werd de Heer toegevoegd. Ik lees je hier weer. Veel mensen tot geloof. Ook afgelopen zondag sprak ik in de gemeente in Lutsk. En ik vroeg hoeveel nieuwe mensen zijn hier. Mensen die hier nog niet eerder zijn geweest. Er waren zo'n 60. 60 mensen, nieuw. Wow. Daar is iets gaande. Er is nood. Mensen zoeken God. Ze hebben God nodig. Een brede schare werd de Heer toegevoegd. En hij vertrok naar Tarsus. Heb ik jullie aangewezen, hè? Bij Adana ligt dat. Waar Paulus dus, om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Want Saulus was tot bekering gekomen. En iedereen dacht, deze vervolger, deze fariseer. Pas op, misschien is het een truc. Maar Barnabas gaat naar Tarsus en die bezoekt Saulus. En het geschiedde dat ze een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden. Hij zei, kom, je hoort in de gemeente. Je moet hier niet in Tarsus blijven zitten. Kom naar Antiochië. Daar zijn we een gemeente aan het bouwen. En dan staat hier dat de gemeente gastvrij was. Wat is dat belangrijk, dat de gemeente gastvrij is. Dat iedereen welkom is. En een brede schare leerden ze. En dat de discipelen het eerst te Antiochië christenen werden genoemd. Dat is heel bijzonder. Want het woord christen bestond dus nog niet. Ja, wel volgelingen van Jezus, van Nazareth. Of mensen van de weg. Maar hier voor het eerst, hier in Antiochië, worden de volgelingen van Jezus christenen genoemd. Volgelingen van de gezalfde, volgelingen van de Messias. En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië. Dus er was een uitwisseling van verantwoordelijkheid, van zorg, maar ook van de profetische bediening. Deze Agabus komt uit Jeruzalem, gaat naar Antiochië en die zegt, hij stond op, vers 28, hij gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou komen. Over het hele Rijk. Die is er dan ook gekomen. Dat vind ik zo mooi. Je kunt wel zeggen, oh, zo spreekt de Heer. Ja, oké. Maar komt je woord uit? Wordt het woord getest? Ja, dit was een woord van God. En ze konden zich erop voorbereiden. Ze konden elkaar helpen. Daarom was dit ook weer een bemoediging. In het hele Rijk, dat hele Romeinse Rijk. En nogmaals, Antiochië was de derde grote stad in het Romeinse Rijk ten tijde van Jezus. Toen was het dus niet Grieks of Turks nu of Syrisch. Ten tijde van Jezus was deze grote stad de derde stad van het Romeinse Rijk. Eerst had je Rome, de allergrootste stad natuurlijk. Dan had je Alexandrië en de derde grote stad was Antiochië. Dat is wel even belangrijk. En in het hele Rijk, zegt Agabus, komt een hongersnood. En de christenen kunnen zich daar ook op voorbereiden. En de discipelen besloten dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou. Tot ondersteuning. Dat is mooi. Ieder draagkracht. Iedereen deed mee. Ieder zou naar draagkracht iets zenden tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. En dit deden ze ook en ze zonden het aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus. Hoofdstuk 12, vers 1. En omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broer van Johannes, ter dood brengen met het zwaard. Zo, dus deze Herodes. Deze Herodes, die had nogal wat op zijn geweten. En hier wordt Jacobus gedood. En vervolgens lees je dat Petrus gevangen wordt gezet. En Petrus zit in de gevangenis en die wordt bevrijd. En dan denk ik wel eens, ja, in een tijd van vervolging, waarom worden we niet allemaal bevrijd? Maar er sneuvelen gewoon mensen. We begrijpen niet waarom moest Jacobus sterven. Dit was dus door Herodes om te imponeren. Dat doen machthebbers. Maar wat gebeurt er? Er gebeurt een nog grotere uitstorting van de Heilige Geest. Het is zelfs zo dat des te meer vervolging er is, des te meer de kerk zich vermenigvuldigt. Misschien hebben wij een beetje vervolging nodig. Ja, dat gun je niemand. Maar het is gezond voor de kerk. Dan wil ik graag naar hoofdstuk 13. Maken we dus even een sprong. Diezelfde gemeente in Antiochië. Ja, 12 vers 24 lezen we even. Dan is het verband duidelijker. 12 vers 24. Het woord van de Heer wies. Het verbreidde zich. Dus het ging maar steeds door. Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na hun liefdedienst te hebben volbracht. En ze namen ook Johannes, bijgenaamd Marcus mee. Dus er werd gewerkt in teamverband. Mooi om te zien. Nu waren er, Handelingen 13 vers 1, nu waren er te Antiochië in de gemeente al daar profeten en leraars. Namelijk Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroer van Herodes, de viervorst, en Saulus. En terwijl zij vasten bij de dienst van de Heer, zei de Heilige Geest, zonder mij nu af Barnabas en Saulus voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten zij en baden zij, legden hun de handen op en ze lieten hen gaan. Nou, en dan zie je even verderop een preek van Paulus. Nou, dat is ook zeer de moeite waard om te lezen. Maar dan laten we nu even rusten. Dus de gemeente van Antiochië. Ik denk dat dit een, als je dit al zo leest, dat je al kenmerken ziet van wat is een bloeiende kerk, wat is een gezonde kerk. Nou, in de eerste plaats, ik heb hier een paar punten, ik wil ze even kort met jullie doornemen. Ik heb geen powerpoints, maar ik hoop dat er wel power is. Amen. Ik hou wel van powerpoints, maar ik hou nog meer van power. Halleluja. Ik heb het wel in het Engels ook. Ik heb het allemaal even rustig in het Nederlands hier genoteerd. Ten eerste is dit een internationale kerk. Het is fantastisch om te zien. Uit Afrika, uit alle delen van de wereld. Dus aanvankelijk begonnen in Jeruzalem. Toen ook al met Joden genoten. Dus die verdrukking en die verstrooiing, die zorgde er gewoon voor dat het zaad gewoon overal gezaaid werd van het Koninkrijk van God. En dan lees je van deze gemeente dat er ook in de bedieningen, ook in het leiderschap van die gemeente, dat het internationaal was. Kijk, tegenwoordig hebben wij het anders. Wij hebben een Indonesische kerk en we hebben een Angolese kerk. En ik begrijp dat het soms zo groeit. Maar hier zie je dat er in deze grote stad is één kerk met allemaal verschillende nationaliteiten. En ik denk dat dat heel bijbels is. Heel gezond is. Wij hebben ook in onze gemeente ook zo'n, wat was het? 17, 18 nationaliteiten. Dat is een verrijking, dat is een zegen. Dat is bijzonder. Als je voor Jezus kiest, dan krijg je familie. Wij hebben niet voor elkaar gekozen, of wel? Nou, ik kies ook voor jullie hoor, uiteraard. Maar je kiest voor God. En God brengt je in een gemeente en dan opeens, oh ja, ja, Antillen, oké, Oost-Groningen, Friesland. Zelfs Friesland is gewoon welkom in Groningen, geen probleem. Amen. Ik zeg altijd tegen de Friezen, wist je wel dat het Noord-Friesische van het huidige Duitsland en Friesland nu, dat Groningen toen de hoofdstad van Friesland was. Veel Groningers weten dat niet, maar. Oké, okay. Dat doet er helemaal. Waarom zeg ik dit nou? Dat gaat nergens over. Een beetje frustratie misschien, die boven komt. Nee. Dus een internationale kerk met een hemelse cultuur. Maar wij zeggen van, ja, maar de Indonesische cultuur is zo anders. En de Oekraïense cultuur, ja, oké. Okay. Borsch smaakt anders dan kippensoep. Maar so what? We hebben verschillende culturen. Syrië heeft een andere cultuur. Maar zolang de humus maar goed is, dan vind ik het. Nee. Verschillende culturen. Maar er is maar één koninkrijk van God. Er is maar één koning. En als wij een gemeente zijn, een internationale gemeente met een hemelse cultuur. Het gaat om Jezus. Jezus wordt gepredikt. De Heilige Geest wordt uitgestort. Er wordt gebeden en wordt gevast. Dan krijg je een hemelse cultuur. In zo'n gemeente geloof ik. En zo'n gemeente was de gemeente in Antiochië. Oké, twee. Dus internationaal, twee. Verdrukking, verstrooiing, vervolging. Daar kan de kerk mee omgaan. En ik heb expres het kaartje er even bij gekozen. Want toen was er dus een vluchtelingenstroom naar Antiochië. Maar nu, vandaag, hebben wij ook vluchtelingenstromen. Precies hetzelfde. Net als, soms om andere redenen misschien, aardbevingen of oorlogen of enzovoort. Dat Hatay, wat nu dus een Turks stadje is, het oorspronkelijke Antiochië, daar zijn ook aardbevingen geweest. Daarom is die stad ook gewoon letterlijk en figuurlijk van de kaart geveegd. Maar door opgravingen, archeologische dingen, kom je steeds weer achter. Blijkt hoe enorm groot die stad is geweest destijds. Verdrukking, verstrooiing, vervolging. Wat doen wij vandaag met vluchtelingenstromen? Met vluchtelingen. Wij hebben mensen uit de oorlog in Syrië in onze gemeente. Halleluja. Dat is een andere cultuur. Halleluja. Misschien moeten we eens Arabisch gaan leren. Ja, zodra zij gediplomeerd zijn en Nederlands spreken, moeten wij ook een cursus gaan doen misschien. Goed. Dus er was opvang, er was gastvrijheid, er was openheid voor de vluchtelingen die kwamen. 3. Het was een kerk in balans, met meerdere bedieningen. Je leest hier, er zijn profeten, er zijn leraars, meerdere bedieningen. Dus niet een domineesmodel kerk, waar de dominee het schaap met 5 poten is, die alles moet doen. Je leest hier van een bedieningenteam. Er zijn bedieningen. Een kerk in balans. Dan 4, het leiderschap wordt erkend. Barnabas die komt vanuit Jeruzalem, staat er 11 vers 20. Barnabas die komt en die is vol van de Heilige Geest. En die brengt ook rust. Je leest op een gegeven moment ook even verderop dat er ook verwarring was. Want het is, als de Heilige Geest wordt uitgestort, een gemeente wordt gesticht, dan heb je Simon de tovenaar er ook altijd bij. Dat is ook mijn eigen ervaring. God gaat werken, gebeuren prachtige dingen en opeens heb je Simon de tovenaar. Daar heb je hem weer. Ja, die verschijnt ook, die probeert verwarring te brengen. Nou, daar is een leiderschap voor nodig. En dat leiderschap zie je heel duidelijk ook hier vanuit de gemeente in Jeruzalem, vanuit die dan Barnabas stuurt en zijn leiderschap wordt ook erkend. We hebben al gezien, dat is 5, vers 26, dat het een gastvrije gemeente is. Gastvrijheid. Gastvrijheid is ook een gave van de geest. Sommige mensen denken, oh ja, nou ja, dat ben ik gewoon. Ik vind het leuk om mensen op te vangen. Nou, dat is mooi. Dan heb je die gave van God gekregen. Zijn mensen welkom in onze gemeente? Je zou dus ook, ik zou dit kunnen noemen, kenmerken van een gezonde gemeente. Of ook gewoon zeggen, hé, hoe is het met ons? Hoe is het met de Helperkerk? Zijn wij een kerk of willen wij een kerk zijn zoals deze Antiochië gemeente? Waar balans is, waar ruimte is voor de Heilige Geest, waar evenwicht is, waar meerdere bedieningen zijn. Waar leiderschap erkend wordt, waar gastvrijheid is. Het was ook 6, het was de thuisgemeente van Paulus. Er zijn profeten en apostelen vandaag die gaan gewoon op eigen houtje, gaan ze gewoon ergens naartoe en iets beginnen. Hebben ze geen achterban? Ja, dan hebben ze geld nodig. Dus dan gaan ze allemaal een fanclub genereren die dan geld moet overmaken. Dat zie je heel veel. En dat is niet een Bijbels concept. Bijbels concept is, Paulus, die veel gemeenten zou stichten, wordt uitgezonden vanuit een lokale kerk. Dat is heel belangrijk. Hij wordt eerst zelf opgevangen in deze gemeente. Dat is nodig. Hoe functioneert een lokale kerk? Dat is heel erg belangrijk. En dan zie je van Paulus dat hij helemaal ingroeit in die gemeente. En dat dit inderdaad zijn thuisgemeente is. We hebben allemaal een thuisgemeente nodig. Als je ziek bent, dan mag je de oudsten van de gemeente roepen. De Bijbel gaat er gewoon uit dat je bij een gemeente hoort, waar oudsten zijn die je mag roepen. Ik sprak eens met een, dat was echt, ja. Beetje vreemd, schiet me nu opeens weer te binnen. Een zuster zei tegen mij, broeder, ik hoor bij de onzichtbare gemeente. Oh, wij willen juist graag zichtbaar worden, of niet? Maar zij hoort bij de onzichtbare gemeente. Nou, ik snapte wel wat ze bedoelde. Toen zei ik tegen haar, oh, dus als je ziek bent, dan bel je onzichtbare oudsten. Ja, toen was het even stil. De Bijbel gaat er gewoon vanuit dat je hoort bij een lokale kerk. Waar God je brengt. Wij zijn niet bedoeld om op te groeien in weeshuizen. We zijn bedoeld om op te groeien in een gezond gezin. Vader, moeder, voeding, opvoeding, discipline, liefde, gezelligheid. Ik was vorige week nog in een weeshuis in Oekraïne. Zo'n 55 kinderen. Die worden gewoon te vondeling gelegd. Die worden ergens geboren, gevonden in een kartonnen doos. Dat is een van de gezinnen in die gemeente die wilde. Dat is een meisje van 3 met nog een zusje van 1. En die 2 meisjes wil ze adopteren. Ze zei, wil jullie daar weer voor bidden? Want ja, ze verkopen ze liever aan de buitenlanders, want dan krijgen ze meer geld voor. Maar het kost ons tussen de 3 en 5.000 euro. Of dollar, sorry, dollar, ja. Ik dacht, ach, kinderen. Ik heb een meisje genomen. Even op de knie. Ze keek zo. Helblauwe ogen. Een weeskind. Maar wij zijn niet geboren. Als christen word je geboren. Je wordt wedergeboren. Maar het is niet de bedoeling dat je te vondeling wordt gelegd. Het is de bedoeling dat je in een gezin groot wordt. Amen. Dan lees ik hier. Dan vind ik ook. Afgelopen week kwam dat opeens naar me toe. 7, sorry. Ik ga iets te snel. Hier worden in deze gemeente worden de mensen voor het eerst christenen genoemd. Dat vind ik fantastisch. Laat ik verder nu even rusten. 8. Er komt een profeet uit Jeruzalem. Zijn bediening wordt getest. Wat hij zegt, komt ook uit. Dat is belangrijk. Profetie is altijd onvolkomen. Een profetie moet altijd getoetst worden. Door een lokale kerk. Dat is erg belangrijk. Want de profetie is juist bedoeld tot stichten van de gemeente. Sommige mensen gaan ergens naartoe, dan gaan ze een potje profeteren. En er wordt geen gemeente gesticht. En er komt alleen maar verwarring. Dat heb ik veel gezien. Dat is niet de bedoeling van profetie. Van deze prachtige gave. Het is een schitterende gave. Weet je wat mij opvalt? Er komt dus een profeet uit Jeruzalem. Dat lees je in hoofdstuk 11. Maar in hoofdstuk 13 lees je dat er in de gemeente inmiddels zelf leraars en profeten zijn. En de bedoeling van een bediening is ook niet, ik ben een profeet en ik reis rond en iedereen weet nu, ik ben een profeet. Maar de bedieningen zijn gegeven om de gemeenteleden toe te rusten tot de bediening. Dus als je een profeet hebt, Agabus is hier, en die komt, die spreekt het woord van God. Maar het doel is dat er ook weer profeten in de lokale kerk ontwikkelen, opstaan. En er zijn hier leraars en profeten. Dat is mooi, hè? Ik denk dat ook in onze gemeente. Wij hebben ook een bedieningenteam. Maar de bedieningen zijn bedoeld om gemeenteleden toe te rusten tot de bediening. Ook een profetische. Dus het was ook een profetische gemeente. Open voor wat God wil zeggen. Vervolgens een gemeente met gezonde financiën. 9. Waarbij iedereen betrokken is. Er is een nood. Oh, een hongersnood komt. Die kwam dan ook. Het was een grote nood. En wat doen ze? Iedereen doet iets. Ieder naar draagkracht. Fantastisch. Nou, dat is ook een kenmerk in onze gemeente. Als er een nood is, dan geeft iemand een envelopje mee. Of iemand die is aan het breien geweest. Hebben ze daar nog sjaaltjes of mutsjes nodig? Ik heb al in de loop der jaren al heel wat koffers met spullen meegebracht. Ja. Ieder naar draagkracht. Ik kom ook wel eens christen en zeg, ja, ik heb een minimum en die ander is rijk. Laat die ander nou maar geven. Nee, wat is dat nou voor onzin? Je moet allemaal iets doen. Want jouw 5 euro kan nog wel meer zijn dan de 50 euro van iemand anders. Je doet het met je hart. Ieder naar draagkracht. Je draagt het samen, schouder aan schouder. Iedereen was betrokken. 10. Een gemeente die open is voor de gaven van de Heilige Geest. Hier gebeurt iets bijzonders, want de Heilige Geest gaat spreken. Paulus en Barnabas zijn al ruim een jaar in die gemeente. En dan opeens komt er een woord van de Heer, zonder mij nu af, Barnabas en Paulus. Voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Dus ze waren al geroepen door God. Persoonlijk. Sommige mensen worden persoonlijk geroepen door God. Gaan gelijk. Nee, het moet ook in de gemeente bevestigd worden. Dat gebeurt hier. Zonder mij nu af, dat moest die gemeente doen. Deze 2, zonden ze af voor deze bediening. waartoe ik hen persoonlijk al geroepen heb. Dus je hebt een persoonlijke calling, een roeping van God. En in de gemeente wordt het bevestigd. En dan word je afgezonden, dan word je vrijgesteld om alle volken het evangelie te verkondigen. Maar we zijn niet geroepen om alleen maar in Jeruzalem, het gezellig in Jeruzalem te hebben. Of een hele mooie kerk in Antiochië, of in Helpman, of een hele mooie kerk in waar dan ook. Maar het is de bedoeling dat alle mensen de boodschap van Jezus horen. En die opdracht om mensen vrij te stellen, is die opdracht ook vandaag nog geldig? Vraag ik aan jullie. Is die opdracht er ook vandaag nog? Moeten wij dus soms ook mensen vrijstellen? Om naar Bolivia te gaan, of naar Indonesië, of naar Oekraïne. Of... ja, nou, ik wil niet voor mezelf praten, maar ik heb dit gewoon gezien. Kijk, ik ben nog een jonge voorganger. Dat weet ik. Ik ben gepensioneerd, zeggen ze dan. Ik ben geboren 7-8-53. Ik zou 7 december, 1 jaar en 6 maanden, zou ik mijn AOW ontvangen. Ik heb niks ontvangen gisteren. Ik ga maandag Rutte bellen. Dat is, Nee, we hebben het allemaal goed met elkaar, toch? Maar weet je, het is zo mooi dat ook in onze gemeente, dat ik af en toe nu vrijgesteld kan worden voor het werk waar God mij voor geroepen heeft. En ik weet al jaren dat ik dat, die passie en die roeping heb. En dan kom ik ook in gemeenten en ja, dan gebeuren er dingen. En dan mag je voorgangers toerusten. Je zou eigenlijk allemaal eens een keer mee moeten om het eens te zien wat er dan gebeurt. Dat zou echt wel fijn zijn. Dus zonder mij nu af voor een specifieke taak. Er is voor ons allemaal een taak. Ieder naar draagkracht. Ieder draagt mee. Niet alleen financieel, maar ook in de bedieningen en de verantwoordelijkheden. Vervolgens lees ik hier dat er was een gezamenlijk bidden en vasten. Daar was ook in Oekraïne geen onderwijs over. Ik vroeg wie van jullie vast wel eens? Nou, er waren zo'n 300 mensen. Nou, misschien 3-4 mensen hadden wel eens gevast. Je kunt vasten voor jezelf. Was je gezicht, zalf je hoofd met olie. Ik had 3 flesjes zalfolie meegenomen. Nou, die zijn allemaal gehalveerd. Dus goed gezalfd. Er was veel zalving. Ik heb ze geïnstrueerd dat het zo goed is voor jezelf te vasten, maar ook gezamenlijk te vasten. Nou, wij doen dat ook regelmatig, een week van bidden en vasten. Gezamenlijk vasten, want dan komen er extra krachten van God vrij. Dan gebeurt er iets. Amen. Dat lees ik, dat leer ik van deze Antiochië-gemeente. Gezamenlijk bidden en vasten. Dus, en daar wil ik mee afsluiten. Is de Helpenkerk een Antiochië-gemeente? Willen we dat zijn? Willen we dat nog meer worden? Ik denk dat we het in grote delen zijn. Qua leiderschapsteam, qua passie, qua vluchtelingen, qua internationaal. Als ik dit lees, dan is een gemeente... Iedere gemeente is ook weer anders. Deze gemeente in Antiochië was anders dan in Jeruzalem. Was ook weer anders dan de gemeente die in Efeze gesticht zou worden. Dit is allemaal het huidige Turkije nu. In Turkije, waar nu dus het christendom helemaal wordt gefileerd. Als je daar een kerkgebouw hebt, mag je het niet onderhouden. Je leest van Paulus dat hij naar Konya gaat. Dat is een beetje, als je Turkije nu hebt, helemaal in het midden van Turkije. Daar ligt de plaats Iconium. Ik ben daar een keer geweest. En er waren zo'n 10, was een kerk. Ze hadden ook een kerkgebouw, maar er waren zo'n 10-12 mensen. En die lieten mij toen, dat is al vele jaren geleden, meer dan 20 jaar terug, was ik daar voor een studiereis. En toen lieten ze me, kom, lieten ze me zien. En dan haalden ze het kruisje. Ze droegen een kruisje, zo'n mooi kruisje als jij ook altijd hebt. Die lieten ze zien. Ja, zeiden ze, die dragen we wel, maar niet buiten. Want als we dit buiten op straat dragen, krijgen we 1 jaar gevangenisstraf. Dat was al 20 jaar terug. Ik zei tegen hen, dat is raar, als moslims hier naar Nederland komen, krijgen ze geld om een moskee te bouwen. Hier gaat helemaal iets fout. Ja, dat klopt. Nou, en kijk naar de huidige situatie. Gelukkig was er bijvoorbeeld in Hengelo een echtpaar die zei: wij hebben een roeping voor Turkije. Wij gaan evangeliseren in Turkije. Halleluja. Dat is gigantisch. Dat is enorm. Dus het zendingsveld is heel dichtbij. Heel dichtbij. Wil de Helpen Kerk een Antiochië gemeente zijn? Dat is een vraag. En tenslotte de laatste vraag. Is de zendingsopdracht ook nu nog van kracht? Willen wij de passie hebben dat de Heilige Geest kan werken? Dat we bidden en vasten, dat mensen toegevoegd worden? Of hebben we eerst een beetje vervolging nodig om in te zien hoe belangrijk het is om gezamenlijk te bidden en te vasten? Laten we samen nu bidden. Heer, ik dank u voor deze gemeente in Antiochië, die ook weer zo cruciaal was in het verspreiden van het evangelie naar Syrië, naar Armenië, naar Turkije, naar Griekenland, naar alle Europese landen uiteindelijk. Heer, ik dank u voor deze gemeente en ik dank u voor het voorbeeld wat we kunnen nemen aan deze krachtige kerk, vervolgde kerk, maar wel een kerk die open stond, Heer, voor de zalving van de Heilige Geest. Help ons, Heer, om ook vandaag zo'n kerk te zijn. Vernieuw ons denken. Vernieuw ook deze kerk en ook andere kerken. Heer, maak ons Antiochieën kerken. Waar weer een passie is voor zending. Om mensen af te zonderen voor specifieke doelgroepen. Waar nood is, waar oorlog is, waar vluchtelingen zijn. Dank u, Heer, voor de zalving van de Heilige Geest. Dank u ook voor het leiderschap in deze gemeente, in Antiochië en ook in onze gemeente. Dank u voor het team. Dank u voor alle kinderwerkers die er zijn in onze gemeente. Voor mensen die kringen leiden. Mensen die ieder naar draagkracht. Heer, dat we allemaal ingeschakeld zijn om de gemeente van Jezus Christus te bouwen. Halleluja. Amen.